Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 43, daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belijde en u geheiligd zij. Vers 1 van Psalm 43. Voegen onze stem in het koor van de kerk van alle tijden en plaatsen door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen wij zingen uit de 119e psalm, daarvan het 21ste vers. Het gebed, dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkomen naar uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, een juist en terecht antwoord. 21ste vers van psalm 119, na de geloofsbelijdenis. Daarna openen wij de schriften en lezen we ook uit die psalm, psalm 119, daarvan de versen 41 tot en met 48. Psalm 119, vers 41 tot 48, de schriftlezing. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zoals u afgekondigd is de schriftlezing uit Psalm 119, vers 41 tot 48. En dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, als u ons nogmaals in uw huis nodigt, ons doet naderen om uw heilstem te horen, dan past het ons om u daarvoor te danken met verwondering. Want wij hebben dat uit onszelf niet verdiend. Maar het is opnieuw een teken van uw goedheid, uw welwillendheid, uw bereidwilligheid om zondaren zalig te maken en gezaligde zondaren verder te leiden over de wegen van het heil. Heere, zou u dan ook deze avonddienst met uw geest in ons midden willen komen en werken, opdat uw woord inderdaad als een lamp zal zijn voor onze voet en een licht op ons pad. Maar Heere, maak dan zelf door uw geest dat zo dat het ons hart zal openen en dat ook ons verstand verlicht zal worden om uw woord te begrijpen en dan dat het ons hart gaat inwinnen. Heere, wil daarom zelf met uw geest ruim en rijk werken, opdat ook alle gedachten die we meegebracht kunnen hebben naar de kerk of thuis, waar we mee kunnen zitten, wat ons bezig kan houden, wat dwars kan zitten, alle blokkades en barricades die we van binnen kunnen hebben, Heere, dat ze weggeruimd mogen worden door uw Heilige Geest. Wil in het bijzonder als er verzet is in ons binnenste, dat breken met de kracht van het woord, opdat harde harten verbroken worden en in de plaats van stenen harten, vlezen harten gegeven worden. Heere, wil u daarom wonderen werken, ook vanavond, tegen onszelf in. En geven dat in dat alles, vanuit uw woord, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, op mag lichten. Als de volkomen zaligmaker voor verloren zondaar. Als de enig passende, als de heerlijkste die er is. En maak het dan zo, dat er harten aangetrokken worden op hem. En in hem zullen vinden, opnieuw of voor het eerst, alles wat we nodig hebben. Daarom bidden we, Heren, wil u uw koninkrijk ook vanmiddag uitbreiden. En geven dat er velen ingewonnen worden voor de Heer Jezus Christus. Wij bidden u dat ook voor uw kerk wereldwijd, waar u die ook vergadert en hoe ook. Bijzonder als dat onder het vuur van de vervolging is, in de smeltkroes van verdrukking. Wil dan zelf, Heren, door uw geest leiden naar het woord, standvastigheid geven in uw woord en vertroosten met dat woord. Opdat ze mogen blijven bij hetgeen dat u hen gegeven hebt. En ook dat er meer zullen komen die aangetrokken zullen worden door het woord tot Christus. Heren, wil u dat ook hier geven in ons land waar het nog altijd vrij is om uw naam te belijden, maar waar er ook zoveel tegen opkomt en waar ook voor de toekomst maar de vraag is hoe lang het nog zo zal zijn. Wil ook hier geven dat uw woord zijn kracht zal doen, ook in ons land. Dat er velen getrokken zullen worden van binnen de kerk en van buiten de kerk. En laat hier in ons dorp en in de omgeving dat ook zo gezien mogen worden door mensen. Dat ook zij zullen gaan vragen naar de levende God. Heren, wil u daarom ook het werk van de zending en de evangelisatie zegenen. En geven dat het vrucht zou mogen dragen voor de eer van uw naam. Bemoedig hen die daarin arbeiden. Opdat ook zij het niet al zuchtend mogen doen. Maar ook de schoven zullen zien. De vruchten mogen opmerken. En bemoedigd hun werk zullen voortzetten. Heren, laat ook het evangelisatiewerk vanuit de kerken hier vrucht mogen dragen. En geef bovenal dat de gemeente als geheel als een stad op de berg zou mogen zijn. En de leden afzonderlijk als zout der aarde. Wilt u op deze wijze zelf uw eigen naam verheerlijken. Via ongedachte wegen nog mensen trekken. En geven, Heren, dat hetzij ze het horen, hetzij ze het nalaten. Uw naam geëerd zal worden uit allen. Heren, wil zo zelf uw zegen geven, ook op deze dienst. We bidden het u alleen om Jezus Christus willen. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 109, daarvan het 16e vers. Eerst zegt de dichter, al ben ik met die smart beladen en wordt hij gesmaad, bidt hij tot God en dan is zijn vraag, vers 16, opdat zij weten en beleiden dat uw hand mij wil bevrijden, dat gij, o Heere, mijn recht doet gelden. Laat hen dan vloeken, lasteren, schelden, maar zegen gij mij, o mijn God, gij zijt mijn erfdeel en mijn lot. Vers 16 van Psalm 109, ter inleiding op de prediking. We zingen na het amen van de prediking het 86e vers van Psalm 119. Dus vers 86 van Psalm 119 na het amen van de prediking. De tekst voor de prediking is de hoofdlijn van het gedeelte wat we hebben gelezen uit Psalm 119. Maar voor wie een kernvers zoekt, vindt dat in vers 41 en 42. Dat zal ik u nogmaals voorlezen. Vers 41 en 42 van Psalm 119. En dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging, opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Geliefde gemeente, wees toch eens wat voorzichtiger met wat je zegt. Als je zo doorgaat, word je nog een keer doodgeslagen. Het is de ene gevangene tegen de andere in een concentratiekamp Buchenwald. De ene medegevangene probeert zijn andere medegevangene, een gereformeerde predikant, Duitse dominee, Paul Schneider, probeert hem te bewegen en te overtuigen dat hij zijn leven niet moet riskeren. Wat heeft hij gezegd dan? Wat is er zo provocerend, zo uitdagend dat die Duitse SS-beulen hem keer op keer moeten hebben? Omdat hij in de duisternis van dat kamp sprak met woorden niet van hemzelf, maar van Christus. En hij, terwijl hij in zijn gevangenis zat, in zijn cel, met uitzicht op het kampplein, door de tralies riep: Jezus Christus spreekt, ik ben het licht der wereld. Wie mij navolgt, zal in de duisternis niet wandelen. Omdat hij vanuit zijn cel de zaligsprekingen van Christus één voor één uitriep, totdat zijn stem smoorde in slaag. Omdat hij hardop bad, zong vanuit zijn cel. Soms met zijn medegevangenen net een cel verder, maar vaker voor hen. Wees toch eens wat voorzichtiger. Ze slaan je nog een keer dood. Nee, zegt hij. Daarom ben ik hier. In deze hel, zoals hij het noemde, moet toch iemand over God spreken? Moet toch iemand spreken van Gods liefde en Gods verlossing? En moet toch iemand het kwaad waarvan ik getuige ben bij de naam noemen? Hier in dit kamp ben ik Gods boodschapper. Indrukwekkend, nietwaar? Wat is het geheim van deze en van andere getuigen? Je vindt het in de schrift, wat hun geheim is. In de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over het geloof dat de vaste grond is van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de dingen die men niet ziet. En daarachter staat: hierdoor hebben immers de ouden goed getuigenis gekregen. Geloof dat niet leeft bij wat het ziet en toch een vaste grond heeft voor datgene wat je niet ziet. Waar een goed getuigenis van uitgaat. Geloof doet getuigen. Dat is het thema wat dit gedeelte uit de psalm ons aanreikt. Geloof doet getuigen. Twee gedachten. Grond om op te staan en een mond om te spreken. Geloof doet getuigen. grond om op te staan en een mond om te spreken. Want waar leer je dat geloof nou, dat vertrouwen? Jongens en meisjes, als jullie dingen willen leren, dan ga je naar school. En voor het geloof, voor dit vertrouwen, is er ook een school, maar die heeft geen gebouw. Het is op de leerschool van de Heilige Geest. En als je een gebouw zou willen zoeken, dan ben je hier vanavond aan het goede adres in de kerk. De werkvloer van de Heilige Geest. En zelfs zo leert de Geest het, dat het niet alleen maar binnen de kerkgebouw een plek krijgt, maar dat het ook in het dagelijkse leven vorm krijgt. Zelfs zo dat het niet uitmaakt of je, zoals die dominee, in een donker concentratiekamp terecht bent gekomen, of zoals jij en u en ik een heel ander leven hebben. Want de bodem die eronder ligt is hetzelfde. Het gaat iedere keer om dezelfde basisles, hetzelfde ABC van de godzaligheid, zo noemen de kanttekenaren de psalm, psalm 119. En laten we daarom dit ABC maar biddend oefenen. Want zoals je al hebt kunnen zien aan de psalm, elke keer staat er een nieuwe letter boven de stukjes van de psalm. Elk couplet, elk zangvers heeft een eigen letter. Dat komt omdat elk couplet dus telkens weer met dezelfde letter begint. Elke regel begint opnieuw met dezelfde letter. Zodat als je zou kijken naar de grondtaal, dan zie je bij de letter Alef dat alle eerste regels beginnen met de Alef. En de letter Zayin, de Zet, elke zin begint met een Zet. En dus in wat wij gelezen hebben, daar staat boven de vouw, dat is een V of een W. Elke zin begint met die letter. En er zit ook nog een orde in. Want als je de psalm goed zou lezen vanaf het begin, dan kun je zien dat, dan kom je erachter dat de eerste twee letters, de Alef en de Beet, wij zouden zeggen de A en de B, die zij vormen de opening van de psalm. Daarin wordt eigenlijk uitgelegd waar het over gaat. Nou, als je daar een klein stukje van leest, kom je er gauw genoeg achter. Het gaat op de een of andere manier over het woord van God. Er worden 8 woorden gebruikt om het woord en de wet en de getuigenis van God telkens met andere woorden aan te geven. En hoe groot de schat is van dat woord. Maar lees je dan verder, en dat is dan vanaf de derde letter, dat is in het Hebreeuws de gimel, de G, tot en met waar we nu aan het lezen zijn in de letter V of W, dan zie je dat er in elk van die letters steeds 3 dingen terugkomen. Eerst een klacht, dan het gebed en het vertrouwen. Maar dan wel steeds alsof het gebed steeds sterker en sterker wordt, totdat het uitmondt in de letter H, dus 1 letter terug, waar het eigenlijk tot zijn hoogtepunt komt. Waar in 7+1 noodroepen naar God, alle nood wordt uitgeroepen naar hem. En terwijl de klacht dus steeds meer in het gebed uitkomt, gaat het gebed ook over in het vertrouwen. En dat vertrouwen dat komt in de letter W, de letter V, het hoogste. Dan is de klacht nog niet weg en dan is het gebed ook nog niet uitgebeden, maar het vertrouwen neemt het eigenlijk over. Klacht, gebed, vertrouwen. Alsof het golven zijn die over elkaar heen slaan en in elkaar overgaan. Eigenlijk precies zoals het in het geestelijke leven is. En de letter V geef daar een inkijkje in om het ook te leren. Want als je nou de psalm helemaal zou lezen en je vraagt je af hoe moet ik die psalm nou lezen, staat er niet elke keer weer hetzelfde? Nou, op een bepaalde manier wel, maar telkens is het toch weer anders. Elk van die letters biedt een inkijkje, zijn een soort miniatuur van een stukje van het geestelijke leven. En de bedoeling is dat je het leest en zingt om het ook te leren. Om door de Heilige Geest ook de klacht om te gaan zetten in gebed en al biddend door de Geest geleid te worden tot vertrouwen. Om bodem onder je leven te hebben, zoals het eerste punt is. In het dagelijks leven. In een makkelijk leven. in een moeilijk leven, in een donker leven, in leven en sterven. Want ja, die nood waar het steeds over gaat, waarom die dichter klaagt, die is er nog of die is er weer. Je weet het eigenlijk niet goed of het nou weg geweest is. Het is net als met golven dat het komt en dan weer gaat. Met vlagen en golven en soms dan sluimert het een poos in je leven en op een ander moment dan stormt het opeens. Soms door omstandigheden, soms door gebeurtenissen, soms door moeite en laten we wel wezen, vaak ook door mensen. Als je Psalm 119 van het begin tot en met hier leest, dan kom je ze al een aantal keren tegen. Bijvoorbeeld in vers 21. Daar heten ze hoogvaardigen, hoogmoedigen. En dat blijken later ook mensen te zijn. Vers 23, vorsten die zitten tegen mij gesproken hebben, machthebbers. En het gaat er dan over dat die smaad boven zijn hoofd ziet hangen. Als een donkere wolk pakt het samen, zegt vers 29. Wend van mij af de weg der valsheid en verleen mij genadig uw wet. En in vers 42, hier waar we nu zijn, is het weer. Gaat het over een smader die iets heeft gezegd en waar die antwoord op zoekt. Hij heeft geen antwoord. Niet van zichzelf. Wat moet je je erbij voorstellen? Dat deze dichter het heeft over iemand die hem smaadt, die hem dingen zegt die niet waar zijn. Wat moet je je voorstellen bij die hoogmoed, die spot en die hoon? Nou, ik denk dat iedereen van ons zich wel een moment kan indenken in je leven, misschien vaak ook wel veel meer. Dat een ander jou met woorden kwetst of kleineert. Nou, daar gaat het om. Maar in de psalm dan wel op een bepaalde manier. Want de dichter heeft het gezien als een geestelijke aanvechting. Dat blijkt er wel uit dat de dichter niet op zoek is naar een antwoord van een mens. Dat hij naar iemand is gegaan en zegt, wat moet ik nou eigenlijk terugzeggen op zo iemand? Maar dat hij zich daarvoor naar de Heere wendt. Trouwens, elke vorm van spot en hoon heeft een geestelijke kant. Ook als het spot of hoon of smaad is die zich niet eens specifiek richt tegen God en zijn gebod. Want wie mensen kleineert, raakt ook altijd de schepper van die mensen. De almachtige God. Moet je eens bedenken, als jij iemand bent, als u iemand bent, die kleinerend spreekt tegen een ander. Je raakt aan zijn of haar schepper. En dat moet u en dat moet jij ook bedenken als jij degene bent die geraakt wordt door zulke woorden. Dat je als de psalm allermeest hulp zoekt bij de Heer. En je wendt tot de hoogste helper, je schepper, de Almachtige. Nog wat verder invullen. Het gaat hier, blijkt uit dit vers, dit couplet, vooral om de spot en de hoon die Gods kinderen bij de Heere vandaan wil brengen. Of ervoor wil zorgen dat degenen die de Heere zoeken, bij hem vandaan zouden blijven. Er is namelijk spot in de wereld, van buitenaf. Zomaar een achterloze uitspraak. Of een houding die, al worden er geen woorden gebruikt, toch zonder woorden hetzelfde zegt. Ook dat is spot. Zoals bijvoorbeeld te vinden is in de schrift in Maleachi 3, vers 14. Waar de Heere de spot heeft gehoord. En daar het aanhaalt en zegt, maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? En gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. heeft geen zin. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heren der Heerscharen? Wat heeft het voor zin om God te dienen? Dat is spot. Net als Pilatus, die eigenlijk als de Heer Jezus tegenover hem staat, nog gaat spotten en zich afvraagt, wat is dan waarheid? Je kunt ook denken aan wat Psalm 3 zegt. Dat de velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Wat Psalm 42 vraagt, waar is God op wie gebouwde? Stem van een mens. Maar je voelt meteen al wel aan, er is ook iets in wat eigenlijk zwaarder valt dan dat het van een mens is. Omdat die woorden wel door mensen gesproken kunnen zijn, maar ze komen vandaan bij de grote aanklager, de duivel. Die Gods kinderen en ook degene die de Here willen zoeken, graag harde gedachten over God voorhoudt. Wat heeft het voor zin? Die God verdacht maakt, opdat we hem niet zouden zoeken. En als we het wel bij hem willen zoeken, wijst hij met genoegen onze schuld aan en onze onwaardigheid. Kan ons ook aanvechten met de moeilijkheden waarin we verzeild zijn geraakt, door erop te wijzen, dat is nou wat je verdiend hebt. En dit is het enige wat God jou kan bieden in je leven. Of andersom. En het juist gaat omkeren en zeggen, zo is nou God, je kunt er alleen maar kwaad van verwachten. Brengt alleen maar moeite en ellende. De wereld, de duivel. En vindt ook dat niet gemakkelijk weerklank vanuit ons eigen hart en ons eigen vlees, de oude mens. Welk antwoord, welke grond heeft het geloof dan? Denk nog even aan de lijn die de dichter aan het trekken was. Dat de klacht wordt gebed en gebed wordt vertrouwen. Nou, dan heeft het geloof niks anders dan wat Psalm 119 in vers 41, het eerste vers, roept. En dat mij uw goede tierenheden overkomen. Dat wil zeggen, laat uw goede tierenheden over mij komen, o Heere. Uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden. Letterlijk staat er dus, laat uw goede tierenheden over mij komen. Uw heil, uw verlossing. En goede tierenheden, dat is dat de Heere steeds weer en opnieuw taai en trouw geduld laat blijken. Goede tierenheden, zegt de dichter, daar kan die eigenlijk een schuine streep tussen zetten. Goede tierenheden is hetzelfde als uw heil, uw verlossing. En ja, dan bidt dus de dichter, net zoals op andere plekken in de psalm, of God de smaad wil afwenden. Maar hoe zal die spot en hoe zal die hoon afgewend worden? Nou, alleen maar als er heil, als er verlossing is. Als terwijl je die spot op je af voelt komen en je hebt geen antwoord, als er dan een ander is die je vasthoudt, die trouwe goede tierenheden van de Heere, en daar antwoord op heeft. Als bijvoorbeeld die stem die zegt, maar er is voor jou geen heil bij God. Als die stem het zwijgen opgelegd wordt. En hoe wordt dan de wereld en hoe wordt dan die grote aanklager het zwijgen opgelegd? En hoe zal die stem van binnen uit je eigen hart dan zwijgen? Dat is als uw goede tierenheden, uw heil, uw verlossing over mij komen. En hier staat in de taal van de Bijbel voor dat woordje uw heil of uw verlossing. Staan in de grondtaal al de letters van de naam Jezus. En jongens en meisjes, als je het een beetje moeilijk vindt, mag je het zo ook wel onthouden. Alsof de dichter bidt. Laat uw goede tierenheden over mij komen. Ja, laat uw Jezus over mij komen. Daar vinden alle aanklachten hun antwoord. Voor u, voor jou, die die zoekt om voor het eerst genade te ontvangen. Voor u, voor jou, die al eenmaal getrokken werd. Want tot degene die zeggen, God dienen is nutteloos, het heeft geen zin. Zegt hij, de Heer Jezus, welzalig, werkelijk gelukkig. Kom, gij gezegende van mijn vader en beërf het koninkrijk. En levert het niets op? Zie, hij komt. En zijn loon is bij hem. En het geloof gaat bidden. Laat dan uw heil, uw Jezus, laat die blijken van uw goede tierenheid dan over mij komen. En als Pilatus zegt, gewoon al in de taal van onze tijd, wat is nou waarheid? Omdat we geen vastheid willen. En omdat onze tijd daarom alleen maar mist kan opwerpen. Door wel te vragen, wat is nou waarheid? En ja, dat vind jij, maar ik vind wat anders of ik vind niks. Niemand weet het. En ieder die doet maar wat goed is in eigen ogen. Is echt niet zo nieuw. Refrein van het boek Richter. En terwijl die wereld zichzelf dan maar zoekt, ook vandaag, klinkt zijn stem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ieder die met zijn eigen doodlopende wegen, zijn eigen onbetrouwbaarheid, eigen leugenachtigheid en met zijn eigen geestelijke doodstaat tot hem komt, vindt in hem een passend antwoord. De weg, de waarheid en het leven. Betrouwbare grond om op te staan. En die spot uit de hel die zegt, maar voor jou kan het niet meer. En voor u is er geen heil bij God. Gaat het geloof klagen, bidden. Laat uw goede tierenheden, uw eindeloze trouw, Heer, ook als ik het weer verzondigd heb. Ja, laat niets minder dan uw heil, uw Jezus, tot mij en over mij komen. En laat daarom een ieder die om genade verlegen zit, zich niet ontmoedigen door alles wat er van binnen is, dat je weg wil houden bij Christus vandaan. Want klagen wordt toch bidden. En als de geest leert bidden, wekt de geest vertrouwen. Als golven die elkaar opvolgen en gaan overstemmen. Want Christus zien, zijn heil zien, zijn kruis zien en zijn kruisverdiensten ontvangen, over je laten komen. Dat is de enige grond onder je voet. Dat houdt op de been in goede en in kwade dagen. Ja, ook in de geestelijke aanvechting. Als de aanklager de duivel je zonde groot maakt en God verdacht maakt. En je alles wil afnemen wat je dacht te hebben. Dan wordt de klacht over jezelf en je zonde, over je ongeloof en je wantrouwen, toch ook een gebed. Dat uw goede tierenheden, uw heil mij overkomen. Laat uw Jezus zijn bloed over mij komen en mijn zonde bedekken en mijn wantrouwen vergeven. Kijk, er is geen enkele aanklacht te verzinnen die niet gesmoord kan worden in het bloed van Christus. Ook dat wat van binnen uit je eigen hart zo kan spoken en waarin je geweten spreekt dat je ontrouw bent geweest en opnieuw in zonde bent gevallen en voor de zoveelste keer, terwijl het je hartelijke voornemen was om het nooit meer te doen. Ook die vinden alleen een antwoord in het bloed van Christus. Met u ben jij al tot dat bloed van Christus gevlucht. Kwam het bij jou al tot een klacht van binnen die een gebed werd? Doe mij uw heil, uw Jezus, tot mij en over mij komen. Is hij dan niet bekwaam om een ieder die dood is in zichzelf nieuw leven te geven? O Heere, doe het ook aan mij. laat dat toch over mij komen. Dan alleen heb ik mijn smader iets te antwoorden. Klacht, gebed, vertrouwen. Want vluchtend geloof, toevluchtnemend geloof. Dat vanuit de nood toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Mag ook groeien in vertrouwen. In de psalm en dus in het geestelijke leven betekent dat concreet dat je veel van de Heer gaat verwachten. Dat is niet dat je hoogmoedig en op hoge toon een eisenlijstje gaat indienen dat de Heer wel dit en dat moet doen. Nee, dat betekent dat je groot van de Heer gaat denken. Dat je veel verwachting van Hem gaat krijgen, niet voorgeschreven verwachting. Maar dat je, als je op de Heer gaat zien, niet anders kunt dan denken, maar de Heer is zo machtig. En de Heer is zo bereidwillig. En de Heer is zo alles wat je uit zijn woord vindt. Dan word je een verwachtend mens. Zonder nog verwachting van jezelf te hebben. Zo is ook dit couplet bedoeld. Dat iemand die in de knel zit en het bij zichzelf niet meer vinden kan en niet meer bij zijn buurman vinden kan of zijn buurvrouw. Daarom zich naar God wendt en bidt dat dan van u uw goede tierenheden en uw heil komen. Want bij u is niet maar een beetje goede tierenheid. Maar zijn goede tierenheden in meervoud. Is volkomen heil, is een passend antwoord, is ter zake hulp en zoveel meer. Want nee, ik weet wel dat er al een heleboel mensen van aan het begin van de preek hebben zitten denken, dat is nog eens een bijzondere gelovige. Het was een dominee, dus die zou wel geleerd zijn. En nog veel meer. Vers 41 zegt niet, laat dat allemaal komen, dat dat mij toch allemaal mag overkomen omdat ik zo geleerd ben. Of omdat ik een dominee ben. Of omdat ik al zo lang de Heere dien. Maar er staat alleen maar als enige wat deze dichter heeft aan te reiken aan de Heere. Naar uw toezegging. Dat betekent naar uw belofte. Naar wat u gezegd heeft. En vers 42 zegt als laatste, want ik vertrouw op uw woord. Dat is dus niets anders dan eenvoudig en nederig geloof. Geloof maakt van dit heil, maakt deze Jezus de onze. En een zwak geloof maakt een krachtige Jezus tot de zijne. En een groot geloof maakt ook een krachtige Jezus tot de zijne. Want waar maar het geloof leert vluchten. En waar maar het geloof door de geest gewerkt wordt. Krijgt het geloof deel aan de hele Christus. Kijk of dat in de beleving zo is en of alles uitgepakt wordt in het geestelijke leven, dat is nog wat anders. Maar de geest doet niet aan hoofdwerk. Van al die geloofshelden die genoemd worden in Hebreeën 11, tot en met die dominee Paul Schneider van niet zo lang geleden en ook alle anderen geldt maar één ding. Door het geloof, Hebreeën 11. Want door het geloof wordt een onrechtvaardige die voor God niet kan bestaan gerechtvaardigd om niet. En is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Door het geloof hebben we vrede met God. Door het geloof deel aan de volle Christus en al zijn schatten. Ook als er iemand van achteren komt en maar de slip van zijn mantel aangrijpt. Zegt hij het zelf, wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Niet maar de slip van jouw mantel, maar jou volledig. Klacht, gebed, vertrouwen. Want het ware geloof rust in Christus alleen. Dat is de enige onwankelbare grond in dit leven en ook in het sterven. Want andersom is ook waar. Buiten dat blijft die aanklager die ons aanklaagt in zijn recht staan. En wordt de spot en de hoon die je kunt horen nog waarheid ook? Dat er gezegd wordt, er is geen heil voor jou. En dan wordt dat in die zin waar. Niet dat het er niet was. Maar omdat je niet als een schuldige om genade, om Christus hebt gevraagd. Bid dan vandaag nog. Vanavond nog. Onder de prediking nog. Het gebed van vers 41. Dat uw goede tierenheden, uw geduldige trouw tegenover mijn lange wegblijven en mijn ontrouw. Dat dat over mij komt. Ja, uw heil, uw Christus, zijn bloed over mijn zonde. Opdat ik die vaste grond heb in leven en in sterven. Dat brengt ook bij het tweede. Want geloof doet getuigen. Wie daardoor een grond heeft om op te staan, krijgt ook een mond om te spreken. Dat was het tweede. Een mond om te spreken. En ik weet wel, wij zijn geneigd om ook hier eigenlijk van terug te schrikken. En als we er dan aan moeten, als er dan iets gezegd moet worden van het geloof, dan willen we eigenlijk toch vooral praktische antwoorden op de vraag, hoe moet ik dat dan doen? Nou, het ABC van de godzaligheid geeft daar antwoord op met de letter W. Want een ieder die terugschrikt en denkt, ja, maar dat is aan mij niet besteed. Ik ben van mezelf niet zo'n prater. En als er een moeilijke vraag komt, dan heb ik de kennis niet om daar een goed antwoord op te geven. Misschien stellen ze wel allemaal moeilijke vragen. Ga eens even een stap terug. En bedenk nog weer eens even hoe dit couplet en het gedeelte het op volgorde zetten. Van de klacht naar het gebed, naar het vertrouwen. Want het begint bij dat gebed om Christus. En wat wordt dan de toonzetting van je leven? Als je die Christus, dat heil van God, hebt ontvangen. Nou, dat wordt getekend in vers 47 en 48, de laatste twee versen van het couplet. En ik zal mij vermaken in uw geboden, die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden, die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Liefde. Want dat is kenmerkend aan het nieuwe leven dat de geest werkt bij de wedergeboorte. De geest die de liefde in het hart uitstort, Romeinen 5 vers 5. En de vrucht van de geest is ook allereerst liefde. En alles wat daaruit volgt. Jongens en meisjes, er is een discipel. Die moet apostel worden. Van volgeling van de Heer Jezus tot getuigen van hem. Maar jongens en meisjes, vinden jullie ook niet dat hij deze maar beter zijn mond kan houden? Want de andere, dat gaat nog wel, maar deze heeft zijn meester verloochend. Jullie weten wel, dat is Petrus, hè? Simon Barjona, hebt gij mij lief? Als de Heer je terugleidt. Terwijl je het zo verzondigd hebt dat je in een gesprek met een collega denkt, wat ga ik nou over de Heer vertellen? Wat zou jij nou aan je vriendin moeten vertellen? Over de Heer, over het geloof in hem, over zijn kerk, over wat zijn werk is. Je bent de grootste huichelaar die er is. Simon, hebt gij mij lief? Dan leidt de Heere terug naar zijn eigen werk, waar hij zelf begonnen is. Reinig de geest opnieuw met het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, wijd me lammeren. Hoed me schapen. Wijd me schapen, dat is niks anders dan spreek over mij. Wat zegt de letter W? Laat uw blijken van uw goede tierenheid. Laat al die goede tierenheden toch over mij komen. Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik dan wat te antwoorden heb. Aan degene die mij smaadt. Want ik vertrouw op uw woord. Ontruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer. Want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En vers 46, ook zal ik voor o koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. Ben jij geen prater? Te weinig kennis? Als we het heil, als we Christus ontvangen hebben als onze zaligmaker, geeft dat een mond om te spreken. Ja, maar ik sta dan toch met mijn mond vol tanden. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, nog wat preciezer naar de tekst luisteren dan. En dan blijkt het praktisch genoeg om het vandaag nog mee te beginnen, in praktijk te brengen en door te zetten. Wie een Bijbel met kanttekeningen bij zich heeft, die kan het zien staan in vers 42. Dat er letterlijk staat in vers 42. Op dat of dan heb ik degene die mij smaadt of die mij hoont, een woord te antwoorden. Want ik vertrouw op uw woord. Met opstaat staat het in de grondtaal zo, dan heb ik een woord te antwoorden. Want ik vertrouw op uw woord. Het woord dus waarop je hebt leren staan en waarop je steunt, dat is het antwoord. Dat blijkt ook uit vers 43. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer. Dat betekent, laat dat nooit uit mijn mond ontbreken. Laat dat juist in mijn mond zijn. Laat dat van mijn lippen komen. Er staat dus geen gebed, Heere, wilt u mij een prater maken? Of een klacht, was ik nou maar een geleerde? Of leefde ik nog maar in een tijd dat het kon, zoals met al die andere geloofshelden? Want geen tijd is hetzelfde, maar in de kern is het wel hetzelfde. Nee, alleen maar het eenvoudige geloof dat steunt op het woord van God alleen, op Gods belofte, zich vastklampt aan dat woord en dat bidt of God met dat woord de mond wil vullen. Dan gaat het er dus niet over of het veel kennis is of makkelijk praten, al zijn er inderdaad geleerdere Paulussen en eenvoudigere Petrussen. En zijn er moeilijk sprekende Mozessen en woordvoerende Aarons, zeker. Maar het gaat om het woord der waarheid. Om dat woord waarin je Christus hebt ontmoet, bekleed met zijn belofte. Om dat woord waarin je die belofte, waardoor je verwachting op de Heer hebt gekregen. Om dat woord gaat het. Dat de Geest gebruikte om je de zaligheid te schenken en toe te passen aan je hart. Om dat te verzekeren en je daarin weer te verlevendigen, iedere keer opnieuw. Het gaat om die springader van het evangelie, die bron van het levende water. Daarom is het onderzoeken van Gods woord, het overdenken en het mediteren over wie de Heer is, wie Christus is, van zo'n groot belang voor het geestelijke leven. Want daar leren we de Vader en de Zoon en de Heilige Geest meer en meer kennen in hun werk. Dat blijkt ook uit vers 45 en 48, waar twee unieke, haast wel eigenaardige uitdrukkingen gebruikt worden, die normaal gesproken alleen maar voor God gebruikt worden. Maar nu gebruikt worden met het oog op het woord. Het gaat in vers 45, de tweede helft, over het zoeken van zijn bevelen. En dat zoeken, dat is alsof je iemand zoekt. Terwijl er anders een ander woord zou staan. En in vers 48 gaat het over het opheffen van de handen naar Gods geboden. Terwijl dat opheffen van de handen altijd gebruikt wordt voor het bidden tot God. Dat wil dus zeggen, Gods aangezicht kun je zoeken in het woord. En de handen opheffen, bidden, kun je door het woord. Dat betekent dus, ben jij op zoek naar de Here? Zoek hem in zijn woord. Weet u niet wat u bidden moet? Bid door het woord. En de vrucht is wanneer we in die biddende omgang de geestelijke rijkdommen meer gaan zien, meer gaan begeren en meer gaan ontvangen van de Here. Dan krijg je ook steeds meer van daaruit woorden uit het woord op de lippen. Andersom is ook waar. Minder lezen, minder aandachtig lezen, minder overdenkend lezen, minder overdenken van wat we gelezen en gehoord hebben. Ja, als je het woord kwijt gaat raken, sta je uiteindelijk sprakeloos. Het gaat dan best nog wel eens een poosje. Maar het is dus een doorgaande les en een dringend geestelijk advies voor het christen zijn in de praktijk. Onderzoek de schriften. Of zoals de apostel Petrus het ook zegt in zijn eerste brief, tweede hoofdstuk. Tweede en de derde vers. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Verlang dus als zo'n pasgeboren babytje naar de moedermelk van het woord, opdat je daardoor voeding krijgt en gaat opgroeien. Want je hebt toch geproefd dat de Heere goede tieren is, zegt Petrus met Psalm 34. Wie dus eenvoudig, wie kinderlijk wil geloven, die opende de schriften met het gebed om de verlichting van de Heilige Geest. Want wij allen, jong tot oud, merken dat als we achterop raken met het lezen uit Gods woord en het luisteren daarnaar, dat ook het zoeken van de omgang met de Here mager, zwak, half blijft. Dat is, en dan zeg ik het maar gewoon in ronde Hollandse woorden, dat is omdat je je babyvoeding laat staan. Omdat je als een baby bent die niet drinken wil. En wat gebeurt daarmee, jongens en meisjes, als een baby nou niet drinken gaat, zeker aan als het nog maar een klein babytje is, gaat niet goed. Raakt ondervoed. Moet eigenlijk snel bijgevoed worden. Om juist aan dat begin wat zo belangrijk is voor een kind, te groeien. Goede voedingsstoffen te hebben. Positief gezegd betekent dat dus, je mag de geestelijke voorraadschuren gaan vullen en vullen en nog meer vullen vanuit het woord, om ook een woord te gelegene tijd te kunnen spreken. Wat is het dan goed om belangrijke teksten, gouden beloften uit het woord te lezen, te overdenken, maar ook te leren. Als de Heer eens persoonlijk terugkomt op zijn woord en je hoort die tekst keer op keer, omdat de Heer het weer onder je aandacht brengt. Dat wil je wel onthouden, toch? Maar laten we ook andere teksten met het oog op onszelf en ook met het oog op anderen leren. Zodat de geest daaruit kan putten als we zomaar op straat iemand ontmoeten. Of waar dan ook. En we hebben geen Bijbel bij ons. Of misschien voor jou dat je telefoon leeg is dat je het niet kan opzoeken. Of je opent wel je app, maar je weet niet waar je het vinden moet. Denk nog even aan die dominee Paul Schneider in het concentratiekamp. Hij was al een keer eerder opgepakt. Toen kon hij nog in de gewone gevangenis zijn Bijbel meenemen. En hij heeft zijn Bijbel, die hij al lange, talloze keren gelezen had, maar eigenlijk opnieuw, als een kind, alsof het een kind babyvoeding kreeg, weer opnieuw verslonden en alles tot zich genomen. Toen kwam hij in het concentratiekamp. En daar hadden ze het in de gaten. De Bijbel is gevaarlijk. En hij mocht er geen. Toen had hij niks. Toen had hij zoveel als hij geleerd had en de geest hem weer in gedachten bracht. Teksten geleerd. Niet alleen op de zondagsschool. En hij kon ze over de appelplaats roepen door de tralies. Ik ben het licht der wereld. En toen het Pasen was, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En zo bij allerlei gelegenheden putte uit de schrift die hij niet meer lezen kon, maar die hij in zijn verstand en in zijn hart had gekregen. Heb je ooit afgevraagd, jongens en meisjes, hoe dat nou kon, dat Paulus en Silas in de gevangenis nog konden zingen? Ze zaten met hun handen en hun voeten vast in een houten blok, zodat ze die eigenlijk niet meer konden bewegen. Dus stel dat ze nou een psalmboekje bij zich hadden, konden ze niet eens de bladzijde omslaan. Nou, reken maar dat ze geen psalmboekje bij zich hadden. Maar dat ze die geleerd hadden. En dat ze uit hun hoofd en uit het hart konden zingen. Laten we onze kinderen veel van die gouden Bijbelteksten aanleren. En als je het je kind leert, waarom leer je het niet gelijk mee dan? Zorg voor olie in de kruik. Opdat de geest het te gelegene tijd kan ontsteken. Dat is dus niet putten uit je eigen vaatje. Dat is niet een praten zijn of nogal geleerd zijn. Nee, wie omgang zoekt met de Heer in zijn woord. Wie dagelijks put uit de fonteinen van het evangelie. Krijgt van de Heer woorden uit het woord te spreken. Zelfs als vers 46 zegt. Dat het op koningen aangaat. Voor koningen spreken van uw getuigenissen. En wees daar dan maar niet bezorgd voor wat je moet zeggen. Want ook daar heeft de Heere zelf voor gezorgd. U vindt het in Lucas 12 dat de Heer Jezus het zegt tot zijn discipelen. Juist als hij spreekt over de tijd wanneer de vervolging zal komen en wanneer het in vervulling zal gaan, dat ze voor koningen en vorsten geroepen worden. En wanneer zij u, Lucas 12 vers 11 en 12... En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zult zeggen of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Hoe vaak is dat niet gebeurd? Denk maar aan de Bijbel, aan Ezra, aan Nehemia, aan Daniel die voor koningen gesproken hebben. Denk aan Petrus en Paulus die ook voor koningen en rechters gestaan hebben. Denk aan Luther tegenover de keizer. Denk aan deze dominee. Tegenover zijn kampcommandant. Die zijn bloed wel kon drinken. Wees nou toch eens voorzichtiger met wat je zegt. Nee. Nee, Heere. En dan vraagt hij het eigenlijk met de psalm. Ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer. Want ik hoop op uw rechten. Moet dat woord uit mijn mond wijken. Heren, het is de grond onder mijn leven. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden. Ook als hij denkt dat hij over mijn leven beschikt. Dan zal ik ook voor koningen spreken van uw getuigenissen en me niet schamen. Dan durf ik wel eens wat te zeggen tegen mijn buurman. Als de Heren zo eens gelegenheid geeft. Tegen de loodgieter die komt en een praatje maakt. Tegen mijn collega's in de pauze. Uit liefde tot hem die mij gegrepen heeft. Uit de bron van het woord waar ik zelf uit drinken mag. Geef de Heer dan 's morgens niet wel eens een dagtekst mee, zo uit een dagboekje of via een andere weg. Die een ongelovige mee kan geven. Gewoon zo argeloos als dat vandaag de dag inmiddels weer kan. Ik las vanmorgen iets moois. Ik wil het jou ook meegeven. Dan durf ik ook wel als de evangelisatiecommissie erom vraagt, wel een foldertje uit te delen. Dan wil ik ook wel, wie er wat van horen wil, iets vertellen over welk levend water in het woord te vinden is. Heere, geef mij ook dat geloof, dat vertrouwen. En geef het me meer en meer, dat bouwen op uw woord alleen, dat putten uit de stroom des levens. Want u hebt toch beloofd, Heere Jezus. Wie in mij gelooft, zei hij, zoals de schrift zegt, zegt zelfs de Heere Jezus. Stromen van levend water, zoals je ze gevonden hebt in de schrift, zullen uit zijn binnenste vloeien. Geloof doet getuigen in levenshouding, want liefde Gods uitgestort in het hart. In levenswandel, want liefde leeft naar Gods geboden. En als de Geest gelegenheid geeft, ook met woorden, geput uit het woord. Want komt uw heil, uw Jezus, over mij. Naar uw toezegging, naar uw belofte. Dan heb ik met uw woord iets te antwoorden. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is uw woord rijk. Wat bent u goed dat u dit middel heeft gegeven, waardoor u zich wilt laten kennen. Waarmee u onze harten wilt inwinnen. Ons hart wil vervullen. Zodat uw woord ook op onze lippen terechtkomt. En Heere, laat dat dan ook zo mogen uitgaan. Allereerst doorwerkend in ons eigen hart en leven. Maar dan ook naar onze omgeving. Niet omdat we met onszelf te koop willen lopen. Maar alleen maar wie u bent en wat u gedaan bent. En dat het daarom voor iedereen kan. Heere, maak ons zo allereerst biddende mensen. Verlegen om uw woord. maar maak ons zo ook gunnende mensen, van wie het woord voor op de tong ligt, om als u gelegenheid geeft, goed te spreken van u de Heer. Heere, wil u ook juist hen gedenken, die de dood in de ogen kijken. Geef ze dan dat ze Christus in de ogen mogen zien en op zijn woord leven zullen. Heere, gedenk daarom ook een ieder die deze week aan het graf zal staan. Een ieder die aan de rand van de dood is gekomen. En laat dat enige wat ons redden kan, het woord van Jezus Christus, Hij zelf met zijn bloed, en het woord dat Hij heeft uitgeschreven in bloedrood op wit, laat dat dan onze vaste grond onder de voeten zijn. De enige troost in leven en sterven. Dat dan ook voor eeuwig alle aanklachten zullen verstommen en ze in zullen gaan in uw eeuwige heerlijkheid. Heere, ga zo met ons mee de nieuwe week in. Vergeef ook al het verkeerde van deze avond. En wil ook dat, daarover, uw heil, uw Christus, zijn bloed laten komen. Ga dan ook zelf door uw eigen woord achterna en kroon het met uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 64, daarvan het 10e vers, is onze slotzang. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden aan God genoeg, terwijl zij hem hun harten wijden, ook zijn naam belijden. 10e vers van Psalm 64. Ga heen in vrede, draag met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.